Thank you. Goedemorgen. De dominee is vertraagd door de file, maar hij is onderweg. Dus we wachten even een paar minuutjes tot hij er echt is. Nogmaals, goedemorgen gemeente. Van harte welkom iedereen hier in de Pauluskerk en ook alle die deze dienst nu of op een later tijdstip online meeluisteren of meebeleven. Vanmorgen gaat dominee Zoutendijk uit Utrecht voor. Welkom dominee. En de muzikale begeleiding is in handen van Nico Roggeveen. Er is vanmorgen kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8. De avonddienst in deze kerk wordt geleid door dominee Overeem uit Waddinxveen en het orgel wordt dan bespeeld door de heer Kees van der Ent. Aanstaande woensdag 6 november is het dankdag. Er is dan een gezamenlijke dienst met wijkgemeente de Oostpoort hier in de Pauluskerk om 19:30. En onze wijkpredikant dominee Kees van den Berg gaat dan voor. Er is in deze dienst alleen een digitale collecte. Bij de uitgang is er ook een mogelijkheid om fysiek te geven. Tijdens het digitale collectemoment in de dienst worden de collectedoelen en de mogelijkheden het hoe te geven nog nader toegelicht door de diaken van dienst, ouder Dirk Hakkensteeg. De bloemen uit de dienst gaan als bemoediging en groet van de gemeente naar de heer Willem Nijhuis, wonend aan de Eline Verenstraat. En we sturen een kaart als felicitatie en groet naar Lisa de Wit, dochter van Gerard en Janneke, die namens onze wijkgemeente zijn uitgezonden naar Schwerin in Duitsland. In de koffieruimte liggen de kaarten voor hen klaar waarop u uw naam kunt schrijven. Ik wil u nog attent maken op de gemeenteavond van aanstaande donderdagavond 7 november. De kerkraad nodigt u van harte uit voor een laatste gemeenteavond over het onderwerp andersoortige relaties. Inloop is vanaf 19:45 en de avond begint om 20:00. Ter voorbereiding heeft u in de bijlage bij de zondagsbrief van 27 oktober een document met onderbouwing en de uitnodiging gekregen. Als u deze niet digitaal heeft gekregen, zijn er nog enkele papieren versies beschikbaar. Vraagt u mij daarna dan even na de dienst. En een nadere toelichting over het doel van de avond vindt u ook in de uitnodiging. Na deze gemeenteavond zal de kerkraad in de daaropvolgende vergadering een definitief besluit nemen. En na deze dienst bent u van harte uitgenodigd voor koffie, thee of limonade in de brug. En als u vragen heeft naar aanleiding van deze dienst over de wijkgemeente, dan kunt u mij als ouderling van dienst aanspreken. Mijn naam is Els de Leden. Namens de kerkraad wens ik ons allen een gezegende dienst, die we beginnen met het zingen van ons intoslied. Lied 570 uit Hemelhoog, bron van licht en leven, wij aanbidden u.
Laten wij nu stil worden tot God. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij vervolgen met het zingen van de psalm van deze zondag, psalm 138. En we zingen van die psalm vers 1, 2 en 4. Na de lezing van het gebod zingen wij de volgende psalm, psalm 139, vers 2 en 14. Horen wij nu het gebod van God, de grondbelijdenis ook van Israël. Deuteronomium 6. Luister Israël, De Heer onze God, de Heer is de enige. Heb de Heere uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. Houd de geboden die ik u opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in. Spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Een van de schriftgeleerden kwam dichterbij en vroeg: wat is van alle geboden het belangrijkste gebod? Jezus antwoordde: het voornaamste is, luister Israël, de Heere onze God is de enige Heer. Heb de Heere uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. En daarna komt dit: heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. De schriftgeleerde zei tegen hem: inderdaad, meester, wat u zegt is waar. Hij alleen is God, en er is geen andere God dan Hij. En Hem liefhebben, met heel ons hart, en met heel ons inzicht, en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf, betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers. Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: u bent niet ver van het koninkrijk van God. Laten wij bidden. Heere onze God, u die onze Vader bent, zo dichtbij, En u die in de hemel troont, zo'n grote afstand. Wij danken u dat u ons pad kruist. Ja, overal op al onze wegen komt u ons tegen. En wat komt u dan tegen? U bent toch de enige? U zoeken, u lief krijgen, u blijven lief hebben met heel ons bestaan, met onze hersens, met onze handen en voeten, met onze harten. Wij bidden. Wilt u ons niet zo tegenkomen dat u meteen denkt, ik loop maar door. Want deze mensen, ze zoeken me niet. O God, wij bekennen voor u, juist nu wij in de kerk zijn, wij bekennen voor u dat we eigenlijk geen keus hebben. U bent toch de enige. En uw liefhebben is het eeuwige leven. Maar vreemd genoeg doen we net alsof er wel keus is. Keus genoeg. En wij verslingeren ons eraan. En we zien ook in de grote en vaak zo bange wereld om ons heen dat men dat ook doet. En dat men achter mensen aanloopt en leiders die dat ook doen. Die andere goden liefhebben en vaak zelf een beetje die God willen zijn. Heer, ontferm u toch. Over ons, over deze wereld. Wilt u ons nog zo tegemoetkomen dat wij genezen, dat wij ontwaken, dat wij ons diep schamen, dat we ons voor u verootmoedigen? Dan zullen wij u ook echt prijzen. Een ongebroken mens kan u niet prijzen. Maar mensen die geraakt zijn door u, omdat u ons zo lief hebt en zo alles voor ons over hebt. Wij bidden dat we dat merken. Ook in deze kerkdienst, maar ook in ons leven. En dat we daarom ook hier gekomen zijn uit een diep verlangen. Dat u weer zal spreken. Dat u niet zal ophouden om ons te trekken, te lokken, te verleiden. Wij bidden om uw geest, die waarheid is en waarheid zegt en die ons binnen in de waarheid wil leiden. En wilt u dat doen, niet alleen voor ons hier, maar via ons ook voor anderen. Want uw woord is bedoeld om op pad te gaan, om naar buiten te gaan, om onder de mensen te zijn. Mensen die u zo nodig hebben, maar die u vaak niet eens meer kennen. O God, laat dat de eer zijn die wij aan u mogen brengen. En wilt u ons zegenen nu wij de Heilige Schrift gaan openen en daaruit gaan lezen. We bidden ook voor de kinderen die ook zo'n prachtig verhaal gaan horen straks. Wilt u hen ook helpen om van de Bijbel te gaan houden? Om dat boek iedere keer weer tegen je hart aan te drukken en te zeggen, daar staat het in. Wilt u allen zegenen die een taak hebben, hoor ons. In Jezus' naam. Amen. Ja, het is nu de bedoeling eigenlijk dat ik een kindermoment doe. En dat doe ik eigenlijk altijd heel graag, maar ik doe het nu niet. Dat doe ik nou niet zozeer om tijd te winnen. Dat kan ook een reden zijn, maar ik had eigenlijk iets voorbereid. En dat landt hier niet. Ik had namelijk het verhaal voorbereid van Sint Martinus. Sint Maarten, en ik vroeg dit in de consistorie, wordt dat feest hier ook gevierd? Nee, zeiden ze. Ja, dan houdt het op. Dan moet ik eerst gaan uitleggen wat dat feest is en dan wordt de dienst veel te lang. Dus vergeet me, kinderen, ik doe het vanmorgen dus niet. Maar we gaan wel fijn zingen. En daarna gaan jullie dan naar de eigen kindernevendienst, nietwaar? We gaan zingen het lied Zingen maakt blij. Hemelhoog 625.
alleen. Zing, zing, zingen maakt blij. Zingen van Jezus, wat hij er van mij.
We gaan lezen uit het evangelie, de lezing die ook op het rooster staat, het leesrooster van de protestantse kerk. Dat is Marcus 12, vers 18 tot 27. Even de context. Jezus heeft intocht gehouden in Jeruzalem. Hij onderwijst daar, hij leert daar met groot gezag. En er komen allerlei groepen van religieuze aard komen naar Jezus toe om hem eigenlijk uit te dagen. Waar haalt u dat vandaan, dat gezag? En klopt het wel wat u zegt? Zo voert Jezus een aantal discussies. Hiervoor gaat het over, moet je aan de keizer belasting betalen of niet? Jezus prikt daar doorheen. En nu komt er een andere groep met een andere kwestie. Marcus 12, vers 18. Ook kwamen er enkele Sadduceeën naar hem toe. Sadduceeën beweren dat er geen opstanding uit de dood is. En ze vroegen hem: Meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven. Als iemand sterft en een vrouw achterlaat, maar geen kinderen, dan moet zijn broer die vrouw bij zich nemen en nakomelingen verwekken voor zijn broer. Nu waren er eens 7 broers. De eerste nam een vrouw en stierf zonder nakomelingen. De tweede nam haar tot vrouw, maar stierf ook zonder nakomelingen. En met de derde ging het net zo. Geen van de 7 kreeg nakomelingen. Het laatst van allen stierf de vrouw. Wiens vrouw zal ze dan zijn bij de opstanding, wanneer ze opstaan uit de dood? Alle 7 zijn ze immers met haar getrouwd geweest. Jezus antwoordde: Dwaalt u niet? U kent de schriften niet en de macht van God evenmin. Want wanneer de mensen uit de dood opstaan, trouwen ze niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, maar zijn ze als engelen in de hemel. Wat betreft de opwekking van de doden, hebt u in het boek van Mozes, in het gedeelte over de doornstruik, niet gelezen dat God tegen hem zei: ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden. U dwaalt vreselijk. Dit is het woord van God. Ook voor nu. Ook voor u. Voordat ik u dit woord bedien, gaan we zingen. Gezang 221. Zo vriendelijk en veilig als het licht. Zo als een mantel om me heen geslagen. Zo is mijn God. Dus gezang 221, we zingen vers 1 en 3. Het is niet voor niets dat het rooster van onze kerk deze lezing heeft aangegeven. Wij bevinden ons in de maand november. En dat is een maand waarin de dood nogal centraal staat. Ook het leven na de dood. Eergisteren was het Allerheiligen. Gisteren was het Allerzielen. Vandaar dit thema. Niet het makkelijkste onderwerp. Ik hoop het eenvoudig door te geven. We gaan zingen na de verkondiging, gezang 747, vers 2, 3 en 8. Eens komt de grote zomer en dan vers 2, 3 en 8. Gemeente van Christus, onlangs kreeg ik een rouwadvertentie, een overlijdensadvertentie te zien in het kerkblad van een zeer bekende, zeer orthodoxe gemeente. Het ging om een ouder echtpaar, trouwe kerkgangers. Ze waren kort na elkaar overleden. Iemand stuurde het me toe, omdat in de advertentie de kinderen schreven: onze ouders zijn nu begonnen aan hun laatste reis zonder bestemming. Dat zijn natuurlijk opvallende woorden in een kerkblad. En je vraagt je meteen af, kun je dan echt niks meer zeggen? Er was een familielid van mij die kort voor haar dood zei, ik laat me verrassen. Dat klinkt in ieder geval al wat hoopvoller dan niet weten waar je bestemming is. Maar er wordt in die twee uitspraken ook best wel veel opengelaten over het leven na de dood. En wat moet je daar nu van zeggen? Als het bescheidenheid is, kan ik het eigenlijk ook nog wel een beetje waarderen. Want er is, als het hier om gaat, veel meer dat wij niet weten dan wat wij wel weten. En op heel veel vragen van ons, vaak ook wat nieuwsgierige vragen, krijgen we heus geen antwoord. Maar wij zeggen wel wat meer. Wij belijden met de kerk van alle tijden de opstanding van de doden. De vraag is dan wat er achter die belijdenis van ons allemaal schuilgaat. Wat die belijdenis betekent voor ons dagelijkse leven. Wat voor vragen en twijfels er ondertussen, terwijl we het belijden, toch nog steeds wel in ons rondgaan. Concreet, hoe denken wij dan over onze doden? Ja, zeg je, opstanding, dat is echt iets van de overkant. En voor die overkant ligt er een grens. Een onoverbrugbare grens, zo lijkt het. Dat is de dood. En die dood is dus momenteel in de kerk, maar ook wel in de samenleving, behoorlijk in de belangstelling. Tot aan het griezelfeest. Ik weet niet of ze dat dan hier vieren. De griezelfeest waar kinderen met skeletten en doodshoofden in de weer zijn. Die kinderen die krijgen dus gewoon te zien. Ze hebben het in hun eigen handen. Zo worden wij dus. Het is maar dat je het weet. Kinderen leren dat meestal niet in de kerk. Dat leren ze op straat. Als je nou christen bent, dan is het eigenlijk helemaal niet zo vreemd om vaak, eigenlijk elke dag, aan je dood te denken. Want als je gelooft in de opstanding, dan houdt dat dus in dat je eerst sterft. Anders is er geen opstanding. Dus zou ik alvast willen zeggen als een tip, denk elke dag aan je dood. En niet pas als je 40 wordt. Denk er elke dag aan, niet te lang, maar wel doen. En als je dat doet, dan denk je natuurlijk tegelijk ook aan wat daarna komt. Hoe doe je dat? Laten we luisteren naar Jezus. Jezus wordt ondervraagd. Meester, zeggen ze. Dat klinkt goed. Ze willen eigenlijk zijn standpunt weten over leven na de dood. Maar daar zit wel iets achter. Ze willen eigenlijk, deze Sadduceeën, ze willen eigenlijk Jezus verleiden tot bepaalde uitspraken. En hij moet eigenlijk altijd kiezen voor hun gevoel. Als hij het ene kiest, dan hebben ze reden om hem uit te lachen. Als hij het andere kiest, dan hebben ze reden om hem gehaat te maken bij het volk. En het is allebei wat ze willen. Ze willen eigenlijk hem weg hebben. Het zijn Sadduceeën. Dat is een minderheidsgroep in Israël. En ze hadden een duidelijke opvatting over leven na de dood. Ze geloofden niet in een opstanding, dat is vreemd. Leiders van Israël die dat niet geloven. Geestelijke leiders die niet meegaan met de belijdenis van de meerderheid van het volk. Want die geloofden dat wel. De meeste Joden waren diep overtuigd in die tijd van een opstanding op de jongste dag. En de Farizeeën waren de predikers van dat evangelie. Ze zagen het zo voor zich, de rechtvaardigen zouden verrijzen. Over de algemene opstanding, daar dachten ze minder over. De rechtvaardigen zouden verrijzen En dan zou er een onuitputtelijk leven aanbreken. Zij baseerde zich daarvoor op de profeten. U weet dat ook wel, grote delen van het Oude Testament komt de omstanding helemaal niet voor. Maar aan het einde, bij de latere profeten zoals Daniël, dan lees je: velen die slapen in de aarde zullen ontwaken. En daar hadden ze hun geloof dus vandaan, die meerderheid. Opstanding was echt een populair thema toen. Het waren ook barre tijden. En een opstanding geeft troost. De Sadduceeën stonden heel anders in het leven. Zij waren de elite, schatrijke families van priesters, hoge priesters. Ze waren politiek behoudend en eigenlijk ook religieus behoudend. En ze vonden, die Sadduceeën, ze vonden dat idee van een opstanding gevaarlijk. Opstandelingen en terroristen lieten zich ook toen al inspireren door de beloning die zou komen bij de opstanding. Wij weten het uit de islam, zoveel maagden staan op je te wachten als je sterft voor je ideaal. En dat vonden die Sadduceeën eigenlijk maar niks. Opstandelingen en terroristen, nee, het moet blijven zoals het is. En zij baseerden zich dan ook niet zo op die latere geschriften van het Oude Testament. Zij hielden het bij de bron. En de bron, dat was voor hen Mozes. En zij hielden zich bij de 5 boeken van Mozes. He, iedereen kent ze: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Die 5. Dat was voor hen eigenlijk de kern. Daar kon je de waarheid vinden. En als je nou ging lezen in Mozes, dan kon je geen woord vinden over opstanding en een leven na de dood. En als het niet bij Mozes staat, zeiden de Sadduceeën, dan is het allemaal tweede rangs. Ja, maar dachten die mensen dan dat dood dood is? Dat het dan voorbij is, over, niks meer? Nee, nee, dat dachten ze niet. Net als Abraham en de aartsvaders, net als zij, geloofden ze dat jij wel kan doorleven. In je kinderen, in je zonen, vooral de erfgenamen. Als je kinderen mocht krijgen, dan was je identiteit ook na je dood geborgen, gewaarborgd in de trouw van God. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En dat gaat van geslacht op geslacht. Dat was hun visie en daar heb je helemaal geen opstanding bij nodig. Ze dachten eigenlijk meer collectief. Ik mag een bijdrage leveren via mijn kinderen en die ook weer. Ik mag een schakel zijn in dat grote geheel, de toekomst van Israël. De komst van de Messias. Daar zullen wij in onze kinderen, kleinkinderen enzovoorts, bij zijn. En dan komen ze op te proppen met een wet van Mozes. En die wet heeft daar alles mee te maken. Het is een wet uit Deuteronomium 25. En we noemen die de wet van het zwagerhuwelijk. Moet ik even uitleggen. Als een vrouw trouwt, maar haar man sterft jong, zonder dat er kinderen zijn, geen nageslacht dus, dan moet een zwager, dat is dan in de meeste gevallen gewoon een broer van de overledene, het kon ook een andere verwant eventueel zijn, dan moest die de weduwe trouwen. Die moest met haar slapen. En die moest dan bij haar hopelijk een zoon verwekken. En die zoon die geboren zou worden, die zou de naam dragen van zijn vader. En zo zou die naam van die vader niet te gronde gaan, maar voortgedragen worden. Je bent pas echt dood als je naam niet meer doorgegeven wordt. En dat mocht niet gebeuren. Dus daar had God een regeling voor getroffen, via Mozes, van dat zwagerhuwelijk. Dat past, zoals u al aanvoelt, helemaal bij die theologie van de Sadduceeën. Wij kennen het verhaal van Rut. Dan heb je Boas. Ruts man is overleden. Ze komt met haar schoonmoeder in Israël en dan is Boas daar. Dat is nog een verwant. En die treedt op als plaatsvervanger van haar overleden echtgenoot. Nu bedenken die Sadduceeën een idioot voorbeeld. Er is een vrouw die trouwt. Haar man sterft, ze hebben geen kinderen. Ze trouwt nog eens en dat gaat 7 keer door. En dat gebeurt allemaal keurig volgens de wet van Mozes. Nou zeggen ze, als je dan nog in de opstanding gelooft, dan wordt het toch helemaal belachelijk. Hoe moet je dat dan voorstellen? Als ze dan allemaal opstaan, ook die vrouw die tenslotte sterft, zal een keer opstaan volgens jullie dan? Maar van wie zal zij dan de vrouw zijn? Met wie van die 7 moet ze dan verder in die nieuwe wereld? Dat kan toch helemaal niet? Dus, conclusie, opstanding helemaal mis. Geen goed idee, belachelijk. Dat zal je probleem maar zijn, denkt u ondertussen. Maar u zit gelukkig wel te luisteren nog, heb ik de indruk. Dat zal je probleem maar zijn. Ja, maar wij hebben ook wel zulke problemen, of niet? We denken toch ook wel eens na. Hoe zit dat nou? Iemand zit hier. Haar man is net overleden. Het afgelopen jaar. Zijn naam zal genoemd worden straks. En hoe moet je dat dan voorstellen? Als dan de opstanding komt, die belijden wij. Ben je dan straks nog de partner van je man? Herken je elkaar? Wordt het door, wordt het voortgezet? Je hoopt van wel. Leven wij sowieso nog, als de opstanding er is, in relaties van liefde? Geestelijk, maar ook lichamelijk. Want dat hoort er ook bij ons mens zijn. Of moeten we dat maar een beetje buiten de deur houden, die gedachte. Het moet allemaal een beetje wazig worden. Ja, weet u, als het wazig wordt, dan word je er niet gelukkig van. Word je ook niet blij van. Dan krijg je beelden die nogal eens er zijn, ook bij jonge mensen die daar af en toe eens over denken, dat het wel ongelooflijk saai moet zijn straks. Je moet bijvoorbeeld de hele dag zingen. En ook nog in de kerk. Nee. Jezus reageert. Gaat er nou even haar fijn uitleggen hoe het wel zit. Jezus wordt allereerst ontzaggelijk boos. Scherp. Jullie dwalen, zegt hij. Aan het eind staat nog een keer. Jullie dwalen heel erg. Dwalen, dat betekent, jullie zijn de weg kwijt. En dat is wat, als dat tegen je gezegd wordt en je bent voorganger in Israël. Jij hebt de mensen de Torah, dat is de wegwijzer, door te geven. Daar beriepen ze zich op. Wij houden ons aan de Torah. En dat je dan de weg kwijt bent. Totaal, zegt Jezus. Totaal, jullie kennen de Heilige Schrift niet. En jullie kennen ook de macht van God niet. Dat zijn wel 2 heel essentiële dingen. Want we halen het uit de Bijbel. En dat zal toch tegen je gezegd worden. Je schrikt toch even bij de gedachte dat Jezus dat zou zeggen. Je bent helemaal fout bezig. Want je kunt wel de Schrift lezen, nog wel in het Grieks ook. En je hebt er jaren op gestudeerd, maar je zit er gewoon helemaal naast. Je leest niet goed. En de macht van God, die ken je niet. Anders zou je niet zulke rare dingen ter sprake brengen. Hoe zul je dan het volk leiden? Dat zal je maar gezegd worden. Maar Jezus, die gaat het wel behandelen. Hoe het zit. En hij zegt vooral ook hoe het niet zit. Jezus gaat niet een heel betoog houden om te schilderen hoe het allemaal zal zijn. Hij zegt vooral hoe het niet is. Dat is een beetje teleurstellend misschien. Vooral omdat hij ook nog iets zegt wat ons niet zo gelijk bevalt. Hij zegt bij de opstanding wordt er niet meer getrouwd. Nee. Je wordt ook niet meer uitgehuwelijkd. Uit die tijd natuurlijk. Die gewoontes. En er komen dus ook geen kinderen meer van. Dat benadrukt Jezus. En dan moet ik je iets tussen zeggen. Die Fariseeën, die dus helemaal voor de opstanding gingen, die zagen de opstanding als een leven dat dan begint, zo uitbundig, zo vruchtbaar, alles wordt vruchtbaar. De vrouwen, zeiden ze, worden veel vruchtbaarder dan in deze wereld. In de toekomende wereld krijgen ze bijna elke dag, nou ja, bij wijze van spreken, kinderen. En dat kost niet eens moeite. En het wordt allemaal heerlijk en steeds grootser. Dat is ook een visie natuurlijk. Daar zet Jezus een streep door. Nee, geen huwelijken meer. Die relatievorm is voorbij. Waarom? Dat zegt Jezus niet. Maar je zou dit kunnen denken. Trouwen hoeft dan niet meer. Want de geschiedenis is dan voltooid. Daar hopen we toch wel op, gemeente, of niet? Dat die geschiedenis, waar wij ook middenin zitten, een geschiedenis met ongekende ontdekkingen, neem alleen maar je eigen lichaam en wat ze daar allemaal niet voor bedacht hebben en nog aan het bedenken zijn om je te kunnen genezen. Maar ook die vreselijke geschiedenis, die maar niet ophoudt, het wordt niet goed. Ik zou haast zeggen, of de een het nou wordt of de ander, het wordt niet goed. Echt niet. Dan hoop je toch als christen dat het een keer ophoudt. Dat zit ook achter die opmerking van Jezus. Dan zal de geschiedenis voltooid zijn. Hoeven er geen kinderen meer te komen. En dat was toch een grote bedoeling van het huwelijk. Tegenwoordig smalen we op mensen, theologen, een kardinaal die dat zo benadrukt. Die zegt een huwelijk dat is voor de voortplanting, om kinderen te krijgen. En die wordt uitgelachen, die man. Maar ik lach hem niet uit. Ik denk dat dat nog steeds een goddelijke bedoeling is van de schepper. De bedoeling na de val in het paradijs is toch geworden dat God zegt, laten er mensen komen, bijkomen. En dat gebeurt door het samenkomen van een man en een vrouw. En dat wordt bezegeld in een huwelijk. Dus ik leg het eerst zo uit, er hoeven dus geen huwelijken meer te zijn, want er hoeven geen kinderen meer te komen. Maar wat Jezus vooral wil zeggen, dat is dit. Wij gaan in de opstanding een nieuwe dimensie binnen. Ook in onze relatie. Ja, zelfs in wie we zelf zijn. Een nieuwe dimensie. En die dimensie betekent, wij zullen voorgoed bij God onderdak krijgen. Helemaal veilig. En dat zal één grote familie zijn. Dat is de bedoeling van God. En daar zie je ook de macht dus van God. Jezus zegt, jullie kennen de macht van God niet. En die macht van God is niet dat hij bij wat er nu al aan goeds is, er nog een schepje bovenop doet, nog vruchtbaarder. Nee, de macht van God is dat hij ons in een nieuwe dimensie brengt, waardoor ook wij zelf veranderd worden, getransformeerd. Niet meer deze levensvorm. Ja, daar moet ik toch wel even aan wennen, zegt iemand. Want ik ben nou toevallig of niet toevallig wel heel gelukkig in mijn huwelijk. Dat is zo'n vervulling. Lijfelijk, geestelijk, alles. En dat gaat dan dus voorbij. Jezus zegt nog iets waarmee je misschien ook niet gelukkig bent. Die nieuwe manier van zijn, die transformatie, dat betekent, zegt Jezus, ze zijn als engelen in de hemel. Jongen. Die gedachte overigens was toen heel wijd verbreid hoor. Jezus spreekt gewoon de taal ook van toen. En die taal is er nog steeds wel. Wij zingen nog met het liedboek. Kon ik als een engel, eeuwig opgetogen, naar u zien met eigen ogen. Dat is ook iets waar je naar kunt verlangen. Maar ja, de gedachte om een engel te worden. Daar ben ik nou niet zo van. Jij ook niet, denk ik. Worden wij dan een soort geesten? He, dan kom je natuurlijk uit bij dat griezelfeest. Nee, Jezus zegt het zo. Ze zullen zijn als de engelen. We worden geen engelen, maar als de engelen. En dat is de macht van God, zegt Jezus. En die macht van God, die kon je zien in Jezus toen al. Die had hij in zich. Hij kwam om mensen niet tot engelen te maken, om ze tot mens te maken. Gezond mens. Mens die uit het isolement gehaald wordt en weer bij de anderen mag zijn. Dat is de bedoeling van Jezus. Hij maakte geen engelen. Hij maakte nieuwe mensen. En hij maakte ook duidelijk dat bij dat nieuw zijn, mens worden tot eer en heil, tot eer van God en tot heil van je naaste, dat dat ook betekent nieuwe relatie. En dat zijn die woorden van Jezus die u ook wel kent. Wie zijn mijn moeder en mijn broers en mijn zussen? Zijn dat die mensen aan wie ik genetisch, om zo te zeggen, verwant ben? Mijn bloed? Nee, zegt Jezus. En dan kijkt hij om zich heen naar al die mensen die naar hem zitten te luisteren. Dit zijn mijn moeder en mijn zusters en mijn broeders. Dat is een nieuwe familie. Niet het bloed uiteindelijk, maar de geest die verbindt. Dat je de broeder en zuster mag zijn van Jezus en van elkaar. En dat zal blijven als het koninkrijk komt. Als Jezus het dan heeft over engelen in de hemel, dan vat ik dat zo op dat we moeten denken aan dienen. Wat doen engelen? Die dienen. Daar zijn ze zo vlot in en dat doen ze zo vanzelfsprekend. Daarom bidden wij, uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op aarde. Laat uw wil nou zo gedaan worden zoals het ook in de hemel gebeurt. En dan zegt de catechismus, dan moet je aan de engelen denken. Die staan altijd klaar. Die doen het vanzelf en ze doen het volkomen. En dat zal zo zijn als wij opstaan. Dan doen we het gewoon vanzelf. En dan doen we het ook volkomen. En dan zijn wij de gelukkigste mensen. Maar ja, denk daar nou eens over na. Nu. Dat is zoiets onbegrijpelijks. Ik sta erover te preken, maar ik snap het niet. Want wij kunnen onszelf, ik kan mijzelf helemaal niet voorstellen. Zonder al die prikkels. De ene mens heeft meer prikkels nodig dan de andere, tuurlijk. Maar wij willen ook ergens altijd verleid worden. En prikkels zijn mooi en kunnen tot iets prachtigs leiden, maar wij zondigen ook voortdurend door die prikkels. Wij leven erop. Wij kunnen niet anders mens zijn. Dat is ook een inzicht, hè? Mens kan niet anders dan zondigen, niet door hele slechte dingen te doen, maar door zich voortdurend toch te laten verleiden. Maar nou vraag ik u, en ik vraag het ook aan mezelf, maar mag je soms ook al niets ervaren van dat nieuwe begin? Ik bedoel, dat je zegt, al die lust, al dat exploderende gevoel, dat onbegrensde ook, dat kan me allemaal gestolen worden. Dat zeg je toch hopelijk ook wel eens? Dan zit daar iets in van die nieuwe mens. Dan sta je al een beetje op. Maar wanneer sta je op? Als je eerst gestorven bent, dan sta je op. Ook in dit leven geldt dat al. Je mag soms opstaan, maar dan is er ook iets gestorven in je, of niet soms? Dat moet ook, gemeente. Wij moeten ook echt sterven. Johannes schrijft, wie wij zullen zijn, dat weten we nog niet. Eén ding weten we, dat we hem gelijk zullen zijn, Jezus. En wie Jezus zegt, zegt liefde. Blijvende liefde. Liefde die vaak zo anders is dan wat ik liefde noem. Maar zullen wij dan, vraag je in die opstanding, zullen we dan die liefde toch gewoon ook menselijk kunnen beleven? Want we zijn toch mensen. Kunnen we die beleven dan ook met onze lichamelijkheid? Die zo belangrijk is. Waar het in de kerk natuurlijk helemaal niet zo vaak over gaat eigenlijk. Maar in de Bijbel wel. En ook met onze geest, natuurlijk. En met ons verstand en met onze fantasie. Dat hoeven we toch niet allemaal door te strepen. Nee, nee, zeg ik. En zullen relaties groeien en bloeien. Niet minder dan nu. Maar dan volkomen toegewijd. En daar zit hem nou net de kneep, hè? Dat er een intimiteit is waardoor niemand beschadigd wordt. Daar hoef ik toch niks over te zeggen. Dat leest u allemaal, dat bekijkt u allemaal. Dan zullen we volkomen toegewijd zijn. In alle uitingen van liefde die er maar zijn. We zullen toegewijd zijn. Niemand zal deuken oplopen en krassen. We mogen genieten van God en van elkaar. Nu nog niet. Nee. Nu nog niet. Nu moet je als getrouwde leven binnen de band van je huwelijk. Nu is het nog zeer gevaarlijk om grensoverschrijdend te zijn. Wij moeten eerst nog sterven, gemeente. Wij allemaal. Om op te staan. Ik denk dat Jezus dat allemaal bedoelt. Maar ik denk dat Jezus misschien nu ook wel tegen me zou zeggen. Even rustig aan, beste man. Even rustig. Want Jezus, die is veel soberder dan ik. Hij wijdt niet uit. Hij zet even iets op zijn plek. Er wordt niet getrouwd. Er wordt niet een huwelijk gegeven. Het wordt als de engelen in de hemel. Punt. Dus ik zal een stap terug doen. Maar hij zegt ondertussen wel tegen mij en jou, ken je de macht van God? Die zal er niet alleen eens zijn, hè, als hij dat grote wonder gaat doen, die heeft er nu ook al, die macht. Laat die in je werken. Dan zul je elke dag ook wel even aan je dood denken. Je zult er niet voor weglopen. Je zult aan je dood denken als een doorgang naar die onvoorstelbare werkelijkheid. En dan komt het meest ontroerende en ook beslissende van Christus antwoord. Hij zegt, jullie kennen niet je eigen Bijbel. En dan citeert hij precies uit een van die vijf boeken van Mozes, Exodus 3. Mozes bij de brandende doornstruik. Lees wat daar staat, zegt hij. Daar staat dit. Dat God zijn volk te hulp komt. Hij heeft hun klagen gehoord. En dan komt hij bij Mozes en dan zegt hij, ik ben de God van jouw vader. De God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En dan bedekt Mozes zijn gezicht. Hij durft niet te kijken. Zo heilig is die God, ja. En die heilige en eeuwige God. Die noemt zich met de naam van Abraham. Zo zal ik bekend zijn. Zo zullen jullie me kunnen aanroepen. Ik ben de God van Abraham in één adem. De God van Abraham. En de God van Isaac. En de God van Jacob. Er staat niet, ik ben de God, je weet wel, de eeuwige. En die koos ooit, lang geleden, Abraham uit en die steunde hem. En die Abraham is inmiddels tot stof vergaan. Nee. Zolang ik leef, zal Abraham leven. Want ik ben de God van Abraham. Ik ben niet de God van doden. Hij is een God van levenden. Jezus wint de discussie. Hij laat zich niet inpakken door de Sadduceeën. Maar daar gaat het niet om hoor, dat hij wint. Dit woord, wat hij gebruikt als argument, dat had hij ook zo nodig voor zichzelf, Jezus. Die leefde met de opstanding. En daar kon hij dan ook mee sterven, met dit woord. Want Jezus is zelf een zoon van Abraham, een mens als wij. Jezus heeft ook zelf moeten ontdekken hoor. Toen hij de Bijbel las en leerde. Hij moest het van hetzelfde woord hebben waar wij het ook mee moeten doen. In leven en in sterven. En hij heeft die woorden op zichzelf toegepast. Toen hij de dood inging. En heeft u steeds maar gedacht en gezegd, hij is een God van levenden. Hij is een God van levenden. Toen ging Jezus sterven. Om op te staan. Hij wilde sterven. Ja, hij wilde het voor ons, zodat ook wij, weet je, kunnen sterven. Om op te staan met hem, straks helemaal en nu ook al een beetje. Hij is een God van levenden. Denk dus nuchter en sober na over je dood. Doe dat. Ook over de doden, maar ook over je eigen dood. En denk erover na wat er dan komt. En bedek je gezicht voor God. Wij kunnen niet alles weten en niet alles beseffen. Het meeste kunnen we niet. Maar we kunnen wel leren vertrouwen. Op wat de Heilige Schrift zegt en op Jezus die het uitlegt. En die het waar maakt. De bestemming van onze reis, ja, daar weten wij ook niet alles van. Wij weten alleen dat wij de weg gaan die hij ging. En dat hij ons zal verrassen. Amen. Gebeden bidden wij voor mevrouw Korpel Barendrecht van de Ridder van Katsweg 619. Zij moet morgen een heupoperatie ondergaan en daarna zal zij in de Ronsehof gaan revalideren. Wij denken ook aan al onze gemeenteleden die thuis of in een verpleeghuis verzorgd worden. We bidden niet alleen voor hen, maar ook alle die om hen heen staan en hen met zorg omringen. Laat ons bidden. Heere onze God, eeuwig getrouw. Als wij oog in oog met u komen, en dat gebeurt soms ook wel hier beneden, dan bedekken we ons gezicht. En dan stamelen wij: groot bent u. Groot zijt gij en zeer te prijzen. Uw macht is onbegrensd. En wij hebben gezongen aan het begin: al wat op aarde macht bezit, dat zal zich buigen als u ze geleerd hebt hoe het zit. Daarom bidden wij dat wat wij vernomen hebben in deze dienst, in de kring van de gemeente, hier aanwezig of thuis verbonden, dat wat wij vernomen hebben, dat we dat niet in de lucht laten vliegen als we buiten zijn. En denken: de macht, dat is het geld. En dat is een grote mond. En dat zijn ellebogen. Daar worden we helaas mee geconfronteerd, soms ook in onszelf. Maar leer ons geloven dat de geschiedenis een einde zal hebben. En dat je daar zeer op mag blijven hopen. En dat de geest ons gegeven wordt om met ons te zuchten daarom, de zuchten van verlangen. En die geest bidt ook in ons en door ons. En zo bidden wij nu, Heere, voor deze wereld waarin u ons stelt en roept. Waarin we ons ding doen en waarin we, als u het gaf en geeft, kunnen trouwen, kinderen krijgen. Niet iedereen trouwt. En Jezus is ook nooit getrouwd. Kennelijk is dat ook niet het allereinde en het meest begeerenswaardige. Maar het is wel een gezegende weg. En nu moeten we leren dat daar nog iets overheen gaat. En dat dat niet minder zal zijn. Wij bidden u: troost alle treurenden die er ook in deze gemeente zijn. Geef hen goede gedachten over u. U zult toch niet geven dat wij niets meer terugvinden van wat wij op aarde hebben liefgehad. Maar u zult ook ons verrassen doordat we met dezelfde liefde anderen mogen liefkrijgen. Wilt u ons zo nabij zijn? Dat bidden wij in het bijzonder ook voor mensen die ziek zijn en worden opgenomen, mevrouw Korpel. Maar er zijn ook anderen die al vaak langer lijden. En soms is medicatie krijgen ook een vorm van lijden. Heer, ontferm u toch over hen. En gebruik ook ons als de ledematen van het ene lichaam om hen een hand te reiken, om een hand op de schouder te leggen. Om er gewoon te zijn. En zo bidden we u vanuit de gemeente, ook voor buiten, wanneer het evangelie ook door ons hopelijk naar buiten gaat. En we bidden voor al diegenen die andere feesten zijn gaan vieren. En niet meer Pasen en Pinksteren. En dat kunnen ook onze eigen nakomelingen zijn. O God, breng ze terug. Uw macht is zo groot. U moet het niet doen om ons, maar u zou het kunnen doen omwille van uzelf. Zodat wij een grote familie worden, ook met degenen die uit ons zijn voortgekomen. We bidden u voor de kinderen ook van deze gemeente. Bescherm hen toch en leer hen wat het goede feestje is. En wie die man is die daar zo wonderlijk voor zorgt. Leer ze ook dat die man echt doodging en dat dat dan met ons ook gaat gebeuren. Dat wij onze kinderen niet te veel beschermen daarvoor. Anders leren ze toch wel, maar op een foute plek soms. Wilt u ons wijsmaken, o God, dat we elkaar opvoeden in deze tijd. En dan bidden we als vanzelf voor deze tijd en onze samenleving En alles wat daarin ook gist. Wij worden niet aardiger, dat waren we al niet. Maar dat gaat niet beter nog. En daarom bidden we u zo echt voor deze regering. En voor het parlement. Dat daar toch dingen gebeuren die wij niet hadden gedacht misschien. Dat dingen soms mislukken en dat dat zo goed is als ze mislukken. Maar ook dat dat iets teweeg brengt bij mensen. Niet verbittering en verharding, maar juist iets anders. Relativering. Ook van je eigen standpunten. Daar mogen we u toch om bidden. Want u doet iets in de wereld. En u hebt toegang tot het hart van mensen. Wij zullen niet ophouden te bidden. En we denken aan die grote tweestrijd, waar nog al wat macht mee gepaard gaat. De macht van geld en een groot leger en economie en wat dan niet. Wilt u ook de volkeren bewaren? En wilt u ons, de westerse wereld zeggen we dan, doen regeren door mensen die in ieder geval nog besef hebben van God? We bidden tegen de oorlog. Die ellende die daar wordt aangericht. In het oosten van Europa, zo dichtbij eigenlijk. En de mensen wonen hier voor een groot deel. En we bidden nu, o God, niet alleen dat het ophoudt, maar ook dat de gerechtigheid zal geschieden. En wat moet er dan gebeuren? Wij bidden om uw hand, die er zeker is. Maar ook tegen tirannie. En onderdrukking. En zo collecteren we eigenlijk al onze gebeden. En leggen we ze voor uw heilig aangezicht neer. En we bedekken ons hoofd. En we worden even stil. Om zelf tegen u iets te zeggen of te zwijgen. Neem onze gebeden aan, o God, als wij de woorden zeggen die Jezus ons leerde. Onze Vader, in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De dienst van de gaven.
Goedemorgen gemeente. Schrik niet, er zijn vanmorgen 5 collectes. En ik zal ze allen bij u benoemen. Het begint namelijk met een dubbele diaconale collecte. En die is voor 2 doelen. En ik hoop dat u het dubbele bedrag dan ook een keer wilt schenken in de collectezak of digitaal. De diaconale collecte is voor de zending in Ghana, dit is van Kerk in Actie. Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden zijn christenen in de minderheid. Vooral in de afgelegen dorpen is het leven een uitdaging. Met slechte wegen, een tekort aan schoon drinkwater en elektra. Kerken in Noord-Ghana leiden sterke voorgangers op, die de uitdagingen van hun leefomgeving begrijpen en de mensen kunnen ondersteunen. De tweede diaconale collecte is voor de GZB, de Veritas trainingen in Zimbabwe. Met de opbrengst van de najaarszendingscollecte verzorgen we Veritas trainingen in Zimbabwe. Het grootste deel van de bevolking is christen, maar vaak is dat vermengd met traditionele religies. Ook christelijke Mensen gaan naar toverdokters en houden zich bezig met magie. Zelfs bij kerkleiders is de kennis van de Bijbel beperkt. Genoeg reden dus om ook in Zimbabwe te investeren in theologisch onderwijs. Dit zijn dus de beide doelen, zowel Kerk in Actie als GCB Diakonaal. Dan het tweede collecte is voor collecte van kerkbeheer. Die houden we natuurlijk, zoals u weet, wekelijks, bestemd om onze kerk in stand te houden en het onderhouden van al onze gebouwen en dienst houden van de voorgangers en hun pastorieën die daarbij horen. Dan, de derde is van het werelddiaconaat. Dat is de melkbussen bij de uitgang. Die is vandaag ook nog bestemd voor Giro 555. Samen in actie voor onze naasten in het Midden-Oosten. Dus die ook nog deze zondag van harte bij aanbevolen. En dan kent u de welbekende grijze busjes. Die zijn voor de zending. Ook die wil ik bij u aanbevelen. Dus zo kom ik aan 5, waar we er normaal al 4 hebben, maar deze keer 5. En ik wil u graag vragen, geef ruimhartig. Want ik zat zojuist onder de preek even wat te bladeren in mijn boekje, omdat ik geraakt werd door wat dingen. En toen las ik achterin mijn liedbundel uit Colossenzen 3, de versen 16 en 17. Laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God. En de liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles, dus ook uw gaven geven. Wat u zegt en wat u doet in de naam van uw Heere, uw God. Terwijl uw God de Vader dankt in alles. Mogen de Heere uw gaven rijkelijk zegenen tot zegen in de wereld. Dank u wel.
De kinderen komen zo terug en wij zingen ons slotlied. Dat is gezang 512. O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in het oor. We zingen vers 1, 2, 4, 5 en 7. Gezang 512. Hef nu uw hart omhoog tot God, ontvang de zegen des Heren en ga dan heen in vrede. En de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.